Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Business Vooruit met IT van InfoSupport. Een podcastserie over digitale transformatie. Mijn naam is Niels de Klee, Chapter Lead Data and AI bij InfoSupport. En vandaag ga ik in gesprek met Martin van der Goor, Tom Keim en Hans Geurtsen. We gaan het vandaag hebben over Data Mesh. Maar voor we beginnen, gaan we even een rondje doen. Even kort voorstellen aan de luisteraars. Tom, zou jij willen beginnen?
Ja, natuurlijk. Ik ben Tom Keim. Ik ben Data Engineer bij InfoSupport. Veel verschillende projecten aan het werk. Dus een hoop kennis van wat wel werkt, wat niet werkt. En zeker met een Data Mesh waar we het zo over gaan hebben, komt het wel van pas.
Ja. Martin?
Ik ben Martin, software architect bij onze mooie unit Agriculture, Retail and Food. En daarnaast vervul ik ook die rol van software architect bij vele projecten. Zowel software als data gerelateerd. En daar zie je ook vaak een overlap in inzet van verschillende technologieën. En zie je dat bij elkaar komt.
Ja.
En dat is denk ik ook heel relevant voor vandaag.
Zeker. En met jouw rol ook als chapter lead van software en architecture, zie je natuurlijk ook allemaal verschillende architecturen, software, data, alles door elkaar. Dus denk een hele waardevolle toevoeging aan dit gremium van vooral veel data expertise. Want Hans, misschien dat je jezelf ook nog even kan voorstellen, de luisteraars voor mensen die je niet kennen.
Ja, ik ben Hans Geurtsen, data architect, managing consultant en area lead data and AI. Een hele hoop ervaring, 30 jaar of zo, in wat we vroeger BI noemden. En dus heel veel data warehouses gebouwd. Centrale data oplossingen, in tegenstelling tot de gedistribueerde oplossingen waar we het zo meteen over gaan hebben.
Nou ja, laten we die eerst even afpellen inderdaad. Laten we eerst even kijken voor de luisteraars die nog niet bekend zijn met de term data mesh. Wat is een data mesh of wat zijn kenmerken van een data mesh?
Nou, laten we dan eerst even beginnen met laten we het geen data mesh meer noemen.
Oké.
Nee, data mesh is naast data fabric, is dat een van de vormen van wat wij liever een gedistribueerde data architectuur noemen. Waarbij je eigenlijk in plaats van alle data op één centrale plek verzamelen, waarbij je eigenlijk een monoliet bouwt, toe gaat naar een gedistribueerde oplossing waarbij je data laat zitten waar het ontstaat. Op die manier eigenlijk voorkomt dat je een soort trechter bouwt waar alles doorheen moet voordat je het kan gaan gebruiken voor analyse of wat je er ook maar mee wil doen.
Ja. En je zegt dan, dus we noemen het liever distributed data architectures
en
geen data mesh.
Klopt, data mesh is één van de vormen.
Oké, één van de vormen. En ik hoorde je net ook data fabric zeggen, dat is dan een andere vorm.
Ja.
Wat zijn de verschillen dan een beetje tussen die twee vormen?
Dat is een goede vraag. Het belangrijk verschil is, waar is het ontstaan? Data Fabric komt uit de koker van Gartner. Wordt door Gartner heel erg eigenlijk gepromoot als de manier om zo'n gedistribueerde data architectuur te bouwen. Daar zijn inmiddels ook tool leveranciers op ingesprongen. Die maken daar ook tools voor. Met name IBM doet dat heel sterk. Data Mesh focust zich veel meer op de organisatie die je ook nodig hebt om dit te doen. Gaat wat minder over tools, of eigenlijk helemaal niet over tools. Er zijn ook nog geen tools op de markt, voor zover ik weet, die data mesh ondersteunen of makkelijker maken. Maar het gaat eigenlijk heel sterk over het concept dat je data als een product ziet op de plek waar het ontstaat. Het gaat heel sterk over het in domeinen denken. Dus eigenlijk moet je beginnen met een domain-driven design van je organisatie. Welke domeinen heb ik allemaal? En per domein maak je dat domein eigenlijk ook verantwoordelijk voor de analytische data die in dat domein ontstaat.
Oké, dus even voor mezelf even vertalen. Data als een product zien. Niet centraal, maar gedistribueerde data opslaan. Nog andere kenmerken die we vaak zien vanuit een data mesh? Distributed data architectures.
Heel goed.
Er zijn vrij veel voordelen en er zeker aan. Wat je ook heel erg ziet, wat Hans al elkaar heeft. Het is vooral, als we het over data mesh hebben, maar een hele grote organisatorische aanpassing. Waarbij je bij de huidige oplossingen vaak zit te denken aan alle data op één hoop. Ga je dat juist splitsen. Maar dat betekent ook dat de verantwoordelijkheden bij andere mensen komen te liggen. En dat is wel een kracht, omdat in plaats van dat het datateam heel veel functionele kennis moet hebben, je dat kunt beleggen bij de mensen die daar eigenlijk daadwerkelijk wat over te zeggen hebben. En daar daadwerkelijk de meeste kennis van hebben. En dat zie ik echt als een heel groot voordeel van het gedistribueerde opslaan van de data.
Oké, en dat betekent dat er data gedistribueerd beschikbaar is binnen de organisatie? Betekent dat we allemaal losse plekken hebben waar dan data te vinden is of opgeslagen wordt?
Nou, gelukkig niet. Als je kijkt naar de architectuur, en dat geldt voor zowel Data Fabric als Data Mesh, dan heb je eigenlijk wat ze in Data Mesh noemen, ze dat geloof ik de Experience Plane, waarbij je als gebruiker eigenlijk naar één plek toe gaat waar je al je data nog steeds kan vinden.
Mm-hmm.
Wat ook van groot belang is bij beide architecturen, is dat data governance wordt eigenlijk nog veel en veel belangrijker dan dat het nu al is. Dat is eigenlijk nu al belangrijk, ook bij een centrale mm-hmm. oplossing. Maar bij een gedistribueerde oplossing wordt het nog belangrijker dat je weet welke data heb ik allemaal en waar leeft die, hè? Waar ontstaat die. Als je dat goed doet, dan kun je ook veel makkelijker bijvoorbeeld iets als een datacatalog maken. En die heb je nog steeds centraal op één plek. En dat is eigenlijk waar je gebruikers van je data naartoe gaan om de data te vinden en te gebruiken.
Ja, dus als ik voor mezelf even vertaal, is data kan prima centraal op centrale infrastructuur staan, maar gedistribueerd, beheerd, gegoverned worden door verschillende onderdelen van de organisatie.
Ja, dat sowieso. Maar wat je bij de implementatievorm doet, dat hangt er vanaf. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, ik heb ergens een applicatie in een bepaald domein. Die applicatie die draait op zijn eigen infrastructuur.
Mm-hmm.
Dat zijn bijvoorbeeld een verzameling microservices. Binnen die microservices heb je al binnen iedere service mogelijk zijn eigen opslag, dataopslag. En je voegt daar eigenlijk een microservice aan toe die de analytische data beschikbaar stelt. En dan kun je in je totale infrastructuur van je hele enterprise kun je op allerlei verschillende plekken data hebben zitten. Die nog steeds op één plek te vinden is.
Ja.
Op het moment dat je het gaat gebruiken, eigenlijk opgehaald en benaderd wordt.
Ja. Zo te horen gaat het ook wat duplicatieproblemen die we vaak ook al in data zien ook wel voorkomen dan, als ik het zo hoor. Kijk, mooi om een beetje te weten wat het nu is. En dat er verschillende vormen zijn. Wat is jullie beeld van als je met een datamesh aan de slag gaat? Wat zijn volgens jullie dan de eerste stappen die je als organisatie zou moeten ondernemen?
Ja, goede vraag. Ik denk dat zeker bij die gedistribueerde datastructuur, dat het echt van belang is dat je als organisatie er klaar voor bent. Of in ieder geval dat je weet wat voor impact dat gaat hebben. Het is een hele grote wijziging. Er gaat verantwoordelijkheid komen over de analytische data bij teams die dat misschien nu niet hebben. En die moeten er wel de capaciteit voor hebben en de wil voor hebben om dat te gaan doen.
Oké, en je zegt organisatie er klaar voor is. Hoe zou ik dat als organisatie weten of ik er klaar voor ben?
Goeie vraag. Ik denk vooral om te gaan praten. Door te gaan de voordelen te gaan benoemen. En ook, want ook voor de domeinen zelf heeft dit gewoon voordelen. Want ze houden ook veel meer controle over hun eigen data.
Ik denk dat ook een hele belangrijke is dat als je als organisatie de pijn hebt ervaren van een huidige gecentraliseerde oplossing.
Mm-hmm.
Dat je dan veel makkelijker inziet van we hebben eigenlijk een probleem. Schaalbaarheid bijvoorbeeld van je omgeving. Wat Tom net al zei, je hebt een team wat eigenlijk alles overal vanaf moet weten. Wil je dat goed kunnen blijven doen?
Mm-hmm.
Dat is gewoon totaal niet schaalbaar. Dus als je als bedrijf in dat stadium verkeert van wat we nu hebben, is gewoon niet houdbaar. Ja, dan heb je eigenlijk een goed moment waarop je als bedrijf kunt gaan kijken naar dit soort nieuwe architecturen.
Ja.
En wat ik net al noemde, en misschien dat Martin daar nog wat op aan kan vullen, maar eigenlijk geldt hetzelfde als wat je ziet, is een bedrijf klaar voor microservice architecturen en domain-driven design. Als je dat nog totaal niks zegt en je daar nog totaal niet mee bezig bent, dat echt denken in domeinen en afbakenen van verantwoordelijkheden,
mm-hmm.
Dan is dit ook nog een stapje te vroeg.
Okay. Martin?
Nou, wat ik daar nog wel aan wil vullen. Hè. Je zegt aan de ene kant, kan je die bepaalde pijn ervaren. Hè. Bijvoorbeeld omdat je datateam overload is met verzoeken. Of hè, dat zij die data onvoldoende begrijpen. Wat vaak een van de oorzaken is om hiernaar te gaan kijken. Maar je kan ook andersom redeneren. Ja, daar wil ik, hè, naar die situatie wil ik niet naartoe. Hè, daar wil ik niet belanden. Dat wil ik juist voor zijn. Dus bij... De laatste jaren zien we dat deze principes we ook toepassen bij nieuwe projecten. om ervoor te zorgen dat je daar niet terecht komt. Dus dat bijvoorbeeld teams die gewend zijn om inderdaad alleen maar de operationele data te doen, ook, en dat is een van die principes, om ook die analytische data in je module die je als software team ontwikkelt, of een een microservice zoals je noemt, Hans, dat je dat daarin in onderbrengt.
Oké, dus eigenlijk het stukje ownership by design. Als jij een oplossing bouwt voor bijvoorbeeld een HR-stukje of een ander domein, dat je niet alleen het invoeren, valideren, dicht bij de data invoer zit, maar dat je dus ook dan verantwoordelijk bent om die data analytisch of inzichtelijk te maken voor de rest van de organisatie in plaats van uit handen te geven aan een centraal team.
Ja, precies. Nou ja, dat zeg je helemaal goed.
Ja.
En daar begint het dan eigenlijk mee. Daarbij is het natuurlijk wel van belang dat die modules goed zijn. En op het moment dat het allemaal gecentraliseerd is, ja, goed, dan zit het allemaal bij elkaar.
Mm-hmm.
En het kan zijn dat je systeem al goed modulair is opgezet, maar dat, ja, misschien is dat wel niet het geval. Die modules en die bounded context, zoals het dan vaak binnen domain-driven design wordt genoemd,
mm-hmm.
Wat vaak heel erg aansluit bij microservices en wat de laatste jaren zeker wat je veel al ziet. Die modules moet je dan wel goed scherp hebben. En daar moet je wel goede analyse technieken voor inzetten om dat goed neer te zetten. Want anders zal je vervolgstap ook niet succesvol zijn.
Oké, okay. Ik had eigenlijk een stelling in mijn hoofd, maar je triggert mij om een bepaalde vraag te stellen. Wat is een goede modelleren of een goede aanpak qua analyse dan?
Nou, dat zijn, goede vraag. Allerlei traditionele analyse technieken schieten mij door het hoofd. Dat heeft denk ik niet zozeer...
Dat is niet veranderd.
Niet zozeer de focus nu. Je ziet wel de manier waarop dat je die module identificeert. Dat doen we in softwareontwikkeling eigenlijk al lang.
Ja.
Ik zou misschien nog wel aan Hans een vraag willen stellen, als dat kan.
Ja, zeker.
Zie jij in een gecentraliseerd landschap ook die modules goed terugkomen? Of die modulariteit goed is ondergebracht of niet?
Nou, dat is juist een van de problemen die je in een gecentraliseerde oplossing ziet. Dat data die uit verschillende domeinen komt, die kan soms hetzelfde genoemd worden, maar iets totaal anders betekenen. En dat is juist eigenlijk een van de punten. Ik heb ooit eens een keer een leuk voorbeeld gehad bij een verzekeringsmaatschappij waar ze het altijd over hit ratio hadden. En dat is dan de kans dat als je een offerte uitbrengt, dat die ook leidt tot een verkoop. Maar dat kun je uitdrukken in geld, in percentages, in aantallen. Er zijn meerdere manieren voor om dat te berekenen. En het leek alsof iedereen hetzelfde ermee bedoelde, maar dat was helemaal niet zo. Dus je merkte eigenlijk dat de marketingafdeling, de salesafdeling, de aftersalesafdeling, die hadden daar eigenlijk allemaal een verschillende definitie bij. Dat is iets wat je bij een gecentraliseerde oplossing, loop je het risico dat er aannames gedaan worden die niet correct zijn. Terwijl op het moment dat je gewoon zegt, salesdomein, jullie hebben een hitratio definitie, leg die vast binnen je eigen domein en deel die, dan wordt het veel makkelijker. Want dan zie je eigenlijk in één keer uit verschillende domeinen hetzelfde begrip komen, maar wel met een andere betekenis. Dus we kennen een probleem. En de gedistribueerde aanpak maakt het eigenlijk alleen maar makkelijker om daarmee te dealen.
Ja, mooi verwoord. Dus eigenlijk merk je dus wel het probleem. Alleen hoe het probleem naar boven komt, is eigenlijk omdat je meerdere keren dezelfde vraag en een ander antwoord wordt verwacht. Dus herken je dat, dan zou dat dus een teken kunnen zijn om dat je domein aan het vergelijken bent die buiten elkaar eigenlijk benaderd hoort te worden.
Ja.
Wil ik me even terugpakken naar een stelling die net bij mij te binnen schoot toen je zei over analytische data ook beschikbaar stellen vanuit de applicatie. Wat is de visie vanuit InfoSport waarin we dan zeggen als we een applicatie bouwen, dan willen we dus ook dat daar onderdeel van wordt, standaard, dat we analyseoplossingen daar ook kunnen aanvragen in plaats van dat we de data maar doorzetten.
Dit is een stelling van jou, hè? Dus je stelt dat
Je mag ermee onder eens zijn, het kan losstaan van de visie, het kan weer eens zijn of niet. Maar wat als ik hem zo zou stellen? Wat vinden jullie daarvan?
Ik ben het daar volledig mee eens.
Oké, en waarom?
Omdat, tot nu toe wordt een applicatie die weet dat er data nodig is ten behoeve van analyses. Die gooit als het ware zijn data over de schutting heen. En die stelt het op de een of andere manier beschikbaar. Mm-hmm. Je ziet dat bijvoorbeeld vaak in de vorm van event streams. Van nou, subscribe je maar op dit topic en dan krijg je alles door wat binnen onze applicatie wordt gedaan. Mm-hmm. Dan moet je als centraal data warehouse team moet je dat allemaal weer opnieuw interpreteren. Terwijl je dat eigenlijk in de applicatie zelf ook al doet. Dus je bent dubbel werk aan het doen. Daarbij kun je fouten maken die het team zelf al opgelost heeft. Dat is gewoon niet handig. Ja. Dus juist het aanbieden van analytische data als verantwoordelijkheid voor de applicatie waar de data ontstaat of het domein waar de data ontstaat, voorkomt dat soort problemen, voorkomt dubbel werk, maakt het gewoon veel makkelijker.
Oké. Kijk naar Tom, naar Martin. Hoe kijk je tegen de
stelling leuke aan? Van een stelling is als mensen het oneens met elkaar zijn. Alleen ja? In dit geval ben ik het eens. Okay. Dus dan...
Ja, maar dat is denk ik het leuke van dit alles. We zitten hier als twee datamensen en één softwarearchitect bij elkaar. Waar je heel lang gezien hebt dat data en software engineering iets compleet anders was. Zie je met deze beweging eigenlijk ook dat data engineering en software engineering naar elkaar toe beweegt. Want een stukje van de verantwoordelijkheid van de data engineer komt nu bij de software engineers te liggen. En dat vind ik ook een hele fijne ontwikkeling, want daarmee kunnen we heel veel van elkaar leren.
Absoluut. En tegelijkertijd is het ook wel een spannende ontwikkeling. Je ziet natuurlijk enorme specialisatie die er geweest is in data engineers en software engineers. Mm-hmm. En nu komt er dan opeens de verantwoordelijkheid te liggen voor software engineers om die analytische data ter beschikking te stellen.
Nou, die wil ik misschien wel ter discussie stellen, maar...
Oh, dus is dat de volgende stelling?
Nee. Dat is, als je dat wil zeggen, is van waarom zou je niet de expertise van het team verrijken met ook data engineers en de datateams verrijken met software engineers en multidisciplinair aan de slag gaan? Ik denk dat dat de optimale manier is om juist van elkaar nog meer te leren en andere perspectief aan te kunnen nemen en de diversiteit in de teams ook nog te vergroten tot nog een betere oplossing.
Absoluut, ben ik het helemaal mee eens. Het is wel zo dat bijvoorbeeld nu is je datateam wellicht al overloaded. Dus dan kun je niet zeggen, ik stop iedere data engineer in een team wat verantwoordelijk is voor één of meerdere van die domeinen. Nee. Dus dat zul je op een slimme manier moeten doen. En één van de methoden is om te zeggen van, ik richt een team in wat een enabler wordt die software team gaat helpen met die data ontsluiten. En dan gaat het inderdaad over kennisdeling, zoals je net zegt. Maar die bijvoorbeeld de tools biedt aan het team om die data analytisch te ontsluiten met bepaalde infrastructuur en technieken en kennis die al die engineers hebben. Ja. Zodat die software engineers dat ook ter beschikking kunnen stellen.
Ja, het is ook niet, als ik het zo even hoor, een klein projectje. Als we naar deze distributed data architectures gaan en hoe het nu gebouwd wordt en waar we naartoe bewegen, dat is toch echt wel een grote verandering. Wat zou je de luisteraars mee willen geven? Wat zijn de eerste stappen die je morgen bij wijze van spreken al kan doen om een stapje te maken richting die distributed data architectures?
Begin klein. En je hoeft niet meteen een geheel gedistribueerde architectuur te hebben. Je kunt met één domein beginnen. Begin met één domein, kijk hoe dat gaat. Sluit dat op elkaar aan. En ga daarna kijken hoe is dat bevallen om dat langzaamaan uit te breiden over de hele organisatie.
En wat doe ik dan in zo'n domein? Als ik al weet welke domeinen er zijn. En stel ik heb een domein waar wil ik het wil gaan proberen om daar de eerste stappen van verandering te gaan doen. Wat zijn dan de stappen die ik daar zou gaan uitvoeren?
Ik denk, en dat gaf Martin net ook al aan. De team, de rol van het centrale datateam, dat blijft bestaan in mijn opinie. Alleen die rol verandert. Het gaat veel meer een enable team worden die een domein kan gaan helpen. En ik denk zeker in de opstart van een gedistribueerde architectuur, dat zo'n centraal datateam een hele grote rol gaat hebben om samen met het domein te kijken, oké, hoe kunnen we dit nou gaan doen? Hoe kunnen we nou beginnen met een nieuwe architectuur op dit gebied? En die lessons learned daarna op te schrijven, uit te werken en toe te passen over de rest van de organisatie.
Kunnen we nog iets kleiner maken? Van,
Als je hem heel klein wilt maken, zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar één domein, één applicatie. Die je bij voorkeur in eigen beheer ontwikkelt. Mm-hmm. Als je dat doet, dan kun je die applicatie kun je uitbreiden met een analytisch endpoint. Het voorbeeld wat ik net gaf, subscribe je aan op een topic en lees de events mee? Nee, je biedt een endpoint aan waarbij je meteen de analytische data die uit die events afgeleid kan worden, dat stel je beschikbaar op een endpoint. Dan blijf je de data die daar wordt aangeboden ophalen in je centrale dataoplossing.
Mm-hmm.
Alleen, je hebt dus niet meer die low-level technische connectie. Nee, je maakt gebruik van een analytisch endpoint. Dan heb je eigenlijk je eerste data as a product heb je beschikbaar. En maak je de aansluiting naar het data warehouse, centrale data warehouse of centrale dataplatform, maak je al een stuk eenvoudiger. En op die manier doe je de eerste ervaring op met zo'n gedistribueerde data architectuur.
Dank je. Dat is inderdaad mooi klein gemaakt inderdaad. En wat voor rollen zijn er betrokken binnen een organisatie bij bijvoorbeeld zo'n eerste implementatie? Waar moeten we dan denken? Ik hoorde data governance, ik hoorde software architecturen, ik hoorde data analisten. Zijn er nog meer rollen die daarbij komen kijken die van belang zijn om hier een succes van te maken? Wie moeten we in een kamer stoppen om het hierover te hebben?
Nou, ik denk dat je dan de belangrijkste al wel genoemd hebt. Dus inderdaad de software architecten, de data architecten en de software engineers die beide en de data engineers die op beide teams nu werken. Als je die eens met elkaar laat praten. Mijn ervaring is dat als je dit ter sprake brengt met een software architect, dat ze heel snel zoiets hebben. Joh, wat een goed idee. Dit hadden we eigenlijk al veel eerder moeten doen.
Oké. Wil ik hem nog even een rol toch even noemen? Want zelf denk ik dan dat ik er nog eentje gevoelsmatig mis. En ik ben even benieuwd hoe jullie tegen kijken. De product owner van de applicatie die erbij zit.
Ja, eens. Ja, je hebt ook die kennis nodig, die functionele inspraak nodig om je domein in te zetten. Om te weten wat het moet gaan doen. Want een domein, een product aan zich, heeft een nut. En dat nut en dat doel moet wel duidelijk zijn voor iedereen.
Ja, en waarom bij mij is, ik heb zelf ook wel ervaring mee met hoe we dit binnen de organisatie implementeren. En wat ik dan merk is dat de product owner soms niet wordt meegenomen in dit verhaal, maar eigenlijk wel verantwoordelijk is voor de functionaliteit van het product wat we met de applicatie bouwen. En die moet ook voelen wat de verantwoordelijkheid is van het product van de applicatie. En eerst voelen en dan eigenlijk misschien zelfs verantwoordelijk gemaakt worden in het governance stuk. Voor het stukje data en data in de breedste zin. Dus zowel de invoer, de kwaliteiten van en ook het analytische gedeelte. Vandaar dat ik even vroeg van, goh, product owner, zijn er nog andere rollen die we misschien toch nog met elkaar over het hoofd gezien hebben?
Nou ja, wat we al een paar keer gezegd hebben, dit is geen technisch feestje. Ja, dat klinkt misschien wel zo, je hebt het over endpoints en data en zo, dat klinkt heel technisch. Maar Tom zei het volgens mij straks ook al, dit is vooral echt een organisatiewijziging. Dus waar je nu een centrale oplossing hebt, waar eigenlijk alle problemen rondom het data verzamelen daar liggen, op die ene plek,
mm-hmm.
Ga je het nu distribueren. Dus niet alleen technisch, maar dus ook qua rollen, verantwoordelijkheden, noem maar op. Dus ik denk als jij vraagt van welke rollen missen we nog? Ja,
kijk, heel veel dus.
Heel veel eigenlijk, want eigenlijk moet je gewoon de hele organisatie meekrijgen hierin, dat ze dit snappen. Je loopt ook in het begin tegen weerstand aan. Dus je moet daar echt even doorheen prikken.
Wat is de weerstand die organisaties misschien kunnen herkennen, die je net noemt?
Nou ja, de weerstand is dat er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij de verschillende domeinen.
Mm-hmm.
Dus je gaat het eigenlijk vanuit één centrale plek, toch best wel makkelijk, hè? Die jongens die regelen het wel. Ga je dat nu terugduwen naar verschillende domeinen? Dus waar eerst één team de pijn heeft van, hey, hoe gaan we hier chocola van maken? Verschuif je dit nu naar meerdere teams.
Ja.
En dat geeft weerstand. Dan hebben mensen in één keer zoiets, oh, ik moet in één keer meer doen dan wat ik tot nu toe deed.
Ja, waar de backlog waarschijnlijk ook al vol zit van de teams en dergelijke.
Ja.
Martin, zie je dat ook bij de microservices architecturen die ontwikkeld worden, waar niet van scratch van een microservice wordt neergezet, maar misschien nog grote applicaties zijn. Ook deze struggle?
En welke struggle bedoel je dan?
De struggle dat je ineens meer verantwoordelijkheid krijgt om zaken op te zetten, goed te monitoren, in plaats van een klein deel en dan doorgeven naar de volgende team.
Ik denk dat de grootste struggle zit inderdaad in de kennisuitwisseling, de kennis opdoen voor software engineers rondom hoe ga je met die data op een dingen die in de datawereld al heel gebruikelijk zijn, om die principes voor hen te leren. En aan de andere kant, hè, de product owner zal naar meer een rol krijgen voor de nog meer voor de kwaliteit van de data. Hè. Zoals ik net hoorde, ja, het datateam lost die data issues wel op. Mm-hmm. Dat wordt dan nog meer de verantwoordelijkheid van de bron van de data. En daarmee ook van de product owner om dat ja, belangrijk te maken. Want dat is uiteindelijk, hè, die data wordt door het hele landschap uiteindelijk gebruikt. En die moet dan wel op orde zijn.
Wat is jullie persoonlijke ervaring met organisaties bij het implementeren van een distributed data architecture? En wat zou je mee willen geven aan organisaties die meer gaan starten als advies?
Ja, dat is een lastige vraag, want zo heel veel organisaties zijn er nog niet die dit omarmen. Net wat ik net zei, ik praat veel met softwarearchitecten over dit vraagstuk, zowel binnen InfoSupport als bij onze klanten. En dan merk je eigenlijk steeds dat bijna iedereen wel positief reageert op... hey, dit is een goed idee. Dit haalt problemen weg. Maar iedereen realiseert zich ook dat de complexiteit toeneemt. Ik denk dat Martin dat ook kan beamen... dat als je een microservice architectuur bouwt in plaats van een monolith... dat je complexiteit toeneemt... maar dat tegelijkertijd een aantal schalingsproblemen verdwijnen. En daar moet je het ook voor doen. Je doet dit niet voor een probleem wat je nu hebt. Nee, je doet dit omdat je weet dat je door moet groeien. Dat de hoeveelheid data alleen maar toeneemt. Dat we met de golven van AI-toepassingen die we de komende jaren gaan zien... dat je alleen maar steeds veel meer data krijgt. Hè, zowel gegenereerde data als brondata. Doorgaan op de huidige manier kan gewoon niet. Dus de tip die ik aan bedrijven wil geven is, je moet hier echt naar gaan kijken, je moet hierover na gaan denken en je moet zorgen dat je klaar bent voor die golf die eraan zit te komen. Je moet.
Nou.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Eigenlijk niet zo heel veel op aan te merken. Je merkt gewoon dat het steeds lastiger wordt om als je in een centraal datateam zit, om alles bij te benen. Je merkt gewoon dat schalingsprobleem, en dat zie ik bij steeds meer klanten, steeds vaker van toepassing is. Dus dit is echt een beweging die we gewoon op moeten.
En we hebben het schalingsprobleem over het centrale team. Dus de mensen en de activiteiten die uitvoeren.
Ja, klopt. Ja.
Martin?
Nou, ik denk dat je die pijn meer ziet bij die datateams dan bij de softwareontwikkelteams.
Dat begrijp ik als ik zo een beetje de verhalen hoor inderdaad. Ja. Want die geven het op een moment door aan de datateam centraal... om die vraagstukken over de hele organisatie te beantwoorden. Waardoor inderdaad die vraag eigenlijk niet meer bij de teams ligt. Dus die begrijp ik inderdaad. Ja. Zelf wil ik ook nog een advies geven inderdaad. Is zorg dat je het niet alleen doet. Kijk naar je maturity van de organisatie, van de verschillende teams en domeinen. Er zijn gewoon maturity scans beschikbaar voor om dat voor jezelf te inventariseren. Schakel partners in voor bepaalde technische vraagstukken. Maar zoals we net al zeiden... Het is niet alleen technisch, het is ook heel erg organisatorisch. Dus ook daar zal binnen de organisatie naar gekeken moeten worden. Haak governance teams aan. Want het belang van data neemt alleen maar toe. En het risico van data neemt ook alleen maar toe. Je noemde net al AI. Nou, het ligt dicht bij het hart AI. Dus de belang van goed weten waar welke data staat. Wat de kwaliteit is. Waar het gebruikt wordt, neemt alleen maar toe. En als ik jullie zo begrijp, gaat dat... dichter bij de mensen met kennis komen te liggen qua verantwoordelijkheid. En ik denk dat een heel goed punt is.
Absoluut.
Dan zou ik met deze noot eigenlijk willen eindigen. En dan wil ik u eigenlijk hartelijk bedanken voor deze podcastopname over Data Distributed Architecture. Hashtag Datamesh, hashtag Datafabric en alle andere varianten die erop verzonnen kunnen worden. Dank jullie wel allemaal. En jullie luisteraars ook bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet je niet te abonneren op onze kanalen, zoals YouTube. Volg ons op LinkedIn en zorg dat je op de hoogte blijft van wanneer een nieuwe aflevering uitkomt. Dank jullie wel.
Dank je wel, Niels.
Dank je wel.
Dank je wel.